Goedenavond, mijn naam is Han ter Keurs en ik zal kort even mezelf voorstellen, zodat u weet wie u voor u heeft. Mijn naam is Han ter Keurs, ik kom uit Nederland, ik ben 29 jaar en ik ben getrouwd met een Vlaamse schone die ik ontmoet heb in Spanje. En toen we uiteindelijk gingen trouwen, hebben we besloten van oké, gaan we in Nederland wonen of gaan we in België wonen. En ik heb gekozen om in België te komen wonen. Dus vandaar dat ik nu in Brussel woon, samen met haar. Wij zijn op dit moment 5 maanden zwanger van een klein jongetje. Dus die we in oktober verwachten. We zijn God daar zeer dankbaar voor. En daar, dat is iets wat ons leven nu best wel beheerst, zeg maar. En we zijn daarmee bezig als jonge ouders. En wij zijn actief bij Jeugd met Opdracht in Brussel. En u zult wellicht Bart Maassen en Nele Geuns kennen. Dat zijn mijn collega's. En ik wil Tom bedanken om mij uit te nodigen hier vanavond om wat te delen over de geestelijkheid van geld. Ik heb, toen ik in Nederland woonde, heb ik communicatiewetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Twente. En in mijn studententijd heb ik samen met met een goede vriend van mij, Jaap Geerts, hadden wij het idee om zelfstandiger te gaan worden. Om een communicatiebureau op te gaan richten. En wij hadden het idee, wij waren jong, wij hadden visie en wij dachten wij kunnen mooie brochures maken, wij kunnen mooie websites maken. Dat kunnen wij beter dan de mensen die 130 euro per uur vragen. Dus waarom gaan we dat niet proberen? Dus in 2008 zijn wij samen begonnen om een bedrijfje op te richten, Commu Communicatiebureau. En dat heb ik 2 jaar gedaan met veel plezier, veel geleerd. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat wij veel geld verdienden voor jonge studenten. Met een 30-uurige werkweek konden wij toch behoorlijk goed verdienen, om het zo maar even te zeggen. Maar toch knaagde er iets in mij. Ik had leuke opdrachten, ik had een leuke collega, we verdienden goed geld. Maar toch, dat geld maakte niet echt gelukkig. Toch had ik het gevoel dat God meer van mij weg had gelegd dan het ondernemersbestaan, dan het zelfstandige bestaan. En op een dag heb ik tegen mijn partner gezegd, sorry, ik kan niet verder op deze manier om een zaak uit te baten, om een zaak samen met jou te voeren. Ik ervaar dat God iets anders voor mij heeft. Het gaat mij niet enkel en alleen om het geld alleen. En dat ik ervaarde echt dat geld niet, in die zin niet gelukkig maakte. Ik voelde dat ik niet lekker in mijn vel zat. Toen hebben ik en mijn vrouw besloten om in 2012, nadat we 2 jaar getrouwd waren, ik had mijn zaak opgezegd in 2010. We hadden 2 jaren waarbij we veel aan het zoeken waren van Heer, wat wilt u eigenlijk met onze levens? We zijn jong getrouwd, we hebben gaven en talenten, maar waar wilt u ons eigenlijk in de maatschappij? Wilt u dat we een baan, gewoon een baan gaan hebben of wilt u dat we andere dingen gaan doen? En toen merkten we echt een diep verlangen in ons hart om betrokken te zijn bij zendingswerk. En daarover later wat meer hoe we daarover over de beweegredenen en de motieven en ook de geldzorgen die we daarom hadden om een bijbelschool te doen bijvoorbeeld. In 2012 zijn we dus een bijbelschool gaan doen. In Amsterdam, met Jeugd met de Opdracht Amsterdam, een zendingsorganisatie. En toen we terugkwamen, toen hadden we echt het verlangen om ons aan te sluiten als zendelingen bij Jeugd met de Opdracht Brussel. We ervoeren echt dat God dat verlangen in ons legde om dat voltijds te gaan doen. En daar zijn we dus nu sinds de zomer van vorig jaar eigenlijk werkzaam. De reden waarom ik hier vanavond sta, is dat ik eigenlijk een hart heb om Gods bedoeling met geld en bezittingen te ontdekken. En de eerste keer dat ik daar zelf mee werd geconfronteerd, was toen ik vorig jaar in mei een cursus heb gedaan. Dat heette een friendraising cursus, dus het vergaren van vrienden eigenlijk. Om fondsen te werven om voltijds in de zending te gaan. En daar zal ik later nog iets verder over zeggen. Maar tijdens die cursus werden ik en mijn vrouw echt uitgedaagd om opnieuw te gaan denken welke rol eigenlijk geld in ons leven speelt. In hoeverre bepaalt geld en de hoeveelheid van geld bepaalt wat we eigenlijk doen in ons leven. En een aantal dingen die ik vanavond met u wil delen, komen uit mijn eigen leven waar ik zelf tegenaan ben gelopen. Of dingen die ik heb geleerd tijdens die cursus. En ook dingen die ik heb geleerd in het afgelopen jaar, terwijl wij voltijds op giften leven. Dus dat wij geen echte baan met inkomen daarnaast hebben. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik hier sta. En ik wil u vanavond gewoon deelgenoot maken van een aantal dingen die ik heb geleerd in het afgelopen jaar. En ook in de afgelopen jaren toen ik nog zelfstandiger was. Deze cijfers. Nela, zou je de handout willen uitdelen? Ik wil graag beginnen met het voorstellen van deze cijfers. En heeft misschien iemand een idee wat deze cijfers precies betekenen? 2084, 215, 218, 16 van de 38. 2084 is het aantal schriftgedeelten in het Nieuwe Testament wat gaat, waarin er wordt gesproken over geld of bezittingen. 2015 is een aantal schriftgedeeltes in het Nieuwe Testament wat gaat over geloof. 218 is het aantal Bijbelversen wat gaat over redding. En 16 van de 38 gelijkenissen die Jezus gebruikt, daarin hebben geld en bezittingen een belangrijke rol. Toen ik dit las in het boek Wealth, Riches and Money van Craig Hill en Bo Pitts, toen slikte ik wel een keer. En toen dacht ik van, hoe kan het zijn dat over geestelijke onderwerpen, geloof en redding, dat daar maar zo'n klein gedeelte aan schriftgedeeltes wordt vermeld, terwijl er over geld en bezittingen het meervoudige van het aantal schriftgedeeltes eigenlijk plaatsvindt. En toen ik daar meer over ging nadenken, toen realiseerde ik me van, als God daar zoveel over spreekt, dan zal het klaarblijkelijk een dusdanig belangrijk onderwerp zijn dat wij daar veel onderwijs over nodig hebben. Dat God aan het hart gaat, dat wij goed weten hoe wij met geld en bezittingen moeten omgaan. En ik ontdekte dat er een sterke relatie is tussen je houding ten opzichte van geld en je bezittingen en je geestelijke conditie. Dus als jij, als u een goede houding, een Bijbelse houding hebt ten opzichte van geld en bezittingen, kunt u er ook van uitgaan dat u over het algemeen in een goede geestelijke conditie verkeert. En waarom is dat zo? Omdat in de Bijbel dusdanig aantal schriftgedeelten staan die ons goede principes geven over hoe we naar principes, over hoe we naar geld en bezittingen eigenlijk kunnen kijken. En dit is een van de kern van de schriftgedeeltes van vanavond uit Matteüs 6 vers 24. Waarin staat, niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. En daar wil ik vanavond ook mee beginnen. Wat is nu eigenlijk precies mammon? Wat bedoelt Jezus hier nu eigenlijk mee als hij zegt, je kunt niet God dienen aan de ene kant en mammon aan de andere kant? En dit is ons spoorboekje van het komende drie kwartier van het uur. We zullen het in eerste instantie hebben over de geest van mammon. Wat is dat nu eigenlijk? Hoe zien we mammon aan het werk in ons eigen leven? Hoe herkennen we mammon als een bolwerk in ons leven? Hoe kunnen we deze bolwerken neerhalen? We zullen het kort hebben over eer God met wat je hebt. We zullen het kort hebben over geven als Bijbels model. En daarna zal er nog een korte tijd zijn van vragen en discussie. In eerste instantie, wie is mammon? Als Jezus het hier heeft in de Bijbel over je kunt niet God dienen en de mammon. Wat is dat nu eigenlijk precies? En het woord mammon is eigenlijk een oud-Aramees woord uit de Joodse oudheid voor een entiteit die werd aanbeden als een god van geld. En eigenlijk, Paulus zegt dat dit ook een kwade geest is in de hemelse gewesten. En laten we even gauw gaan naar Efeze 6, vers 12. Wat Paulus daar precies over zegt, zodat we een beter beeld krijgen wat dat precies betekent als hij het heeft over een kwade geest in de hemelse gewesten. Efeze 6, vers 12. En daarin staat, onze strijd is niet gericht tegen de mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsfeer. En Mammon is een van die kwade geesten uit de hemelsfeer, die zich specifiek heeft toegelegd op het hele gebied in ons leven van geld en bezittingen. En dan is de vraag, als we het hebben over de god van Mammon, dat hij de god is van het geld, dat brengt ons eigenlijk bij de vraag van, heeft geld macht uit zichzelf? Heeft het papiertje van 5 euro, het papiertje van 10 euro, het papiertje van 100 euro, heeft dat macht uit zichzelf? Ik ben van overtuiging dat geld uit zichzelf neutraal is. Dat is gewoon een papiertje uit zichzelf, of een euromuntje, of een dollarmunt, of een dollarbiljet. En het heeft geen macht uit zichzelf, tenzij we het macht geven. Dus uit zichzelf is het niet meer dan gewoon een stuk papier. Maar als wij zeggen dat dit papiertje, of dat dit papier ons gelukkig maakt, dan geven we het macht. Dan geven we het de invloed in ons leven. Een bepaalde invloed tot het welzijn van onszelf. Wat doet Mammon dan eigenlijk precies? Mammon strijdt met God om aanbeden te worden. Het is eigenlijk anti-God. En met anti hebben we altijd het idee van, als ik anti-cola ben, of ik ben anti-vlees als ik vegetariër bent, dan ben je daar tegen. Dat is in eerste instantie het beeld wat ik had bij het woord anti, dat ik ergens tegen ben van, ik ben tegen dit of ik ben tegen dat. Maar in het Grieks betekent anti, betekent in de plaats van. Dus dat is niet tegen, dat is niet als we het hebben over een strijd tussen goed en kwaad, dat is niet goed tegen kwaad. Maar anti betekent in de plaats van. Wat Mammon dus eigenlijk wil, is aanbeden worden in de plaats van God. Dus overal waar u God dient in uw leven, of waarin u God erkent als uw Heer, daar wil Mammon en daar willen alle andere geesten, kwade geesten waar Paulus het over heeft, daar wil die zitten. In de plaats van God willen zijn. En dat was voor mij een eye-opener om te kijken van, oké, als ik een bepaald gebied in mijn leven heb gezegd, God, u mag regeren in dat gebied in mijn leven, daar wil Mammon ook zijn. Als ik tegen God heb gezegd, God, alles wat ik verdien, dat behoort u toe, dan wil Mammon dat gebied in uw leven hebben. Waarom? Omdat hij in de plaats van God wil zijn. Timotheüs 6 vers 10 is ook een kerntekst die ik in het afgelopen jaar wat meer heb bestudeerd eigenlijk. En daarin staat, want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. Dat is nog wat hier wordt beweerd. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. En als we naar de quote kijken die ik hier vond, daarin staat, de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad. Daarom moet zelfzuchtigheid of egoïsme het zaadje zijn van die wortel. En ik herken dat vaak in mijn eigen leven. Dat als ik zoiets heb van, ik zou eigenlijk wel dat geld willen hebben. Of ik zou wel graag meer partners willen hebben. Die ons gezin financieel ondersteunen. dan herken ik daar een stuk zelfzuchtigheid in mijn eigen leven. Dat ik toch eigenlijk eerst zelf wel genoeg geld wil hebben, voordat ik denk aan andere mensen. Dus dat wordt daar eigenlijk ook mee bedoeld. De rol die geld in ons leven kan hebben, kunnen we eigenlijk ook zo illustreren. In eerste instantie is onze maatschappij erop gericht dat wij maar genoeg geld hebben en dat we onze zekerheid uit het geld halen. Dus wat doen wij in de praktijk? Wij zorgen dat we in ieder geval genoeg geld hebben. Genoeg geld voor onszelf, om te eten, genoeg geld om een auto te hebben of twee auto's, genoeg geld om op vakantie te kunnen, genoeg geld om op vakantie te kunnen gaan, eten en drinken te kunnen kopen en kleren. Maar op het moment dat geld de bron is van welzijn in uw leven, dat u denkt van, ik heb geld nodig, want anders kan ik niet gelukkig zijn. Ik heb geld nodig om dingen te kunnen kopen, om vervolgens die auto te kunnen kopen, of om bijvoorbeeld kleding te kunnen kopen die ik wil, of een bepaalde telefoon of een computer, dan jagen we dat ja. Dan jagen we dat na. En op het moment dat wij dit najagen, dan merken we dat het geld ons eigenlijk enigszins in onze macht krijgt. Omdat we niet meer vrij kunnen zijn zonder dat geld. En dat brengt ons bij de vraag of geld onze meester of onze slaaf is. En ik geloof dat geld nooit bedoeld was om mijn meester te zijn, maar mijn dienaar. En dit was ook een mooie quote die ik onlangs vond. Als je niet leert om geld voor jou te laten werken, dan zal jij voor het geld werken. Als jij niet zegt in je leven, geld zal niet bepalen wat ik met mijn leven doe. Als u dat niet daar een actief standpunt in inneemt, dan zal de hoeveelheid geld op uw bankrekening bepalen wat u wel of niet kunt doen. En ik wil dat illustreren met een voorbeeld uit mijn eigen leven. In eerste instantie, toen wij in 2010 waren getrouwd, toen hadden wij toen al het verlangen om een bijbelschool te gaan doen. En een bijbelschool doen, dat kostte om en nabij de 10.000 euro. Om een half jaar onderweg te zijn. En wij dachten continu, dat verlangen lag op ons hart, maar we dachten continu, we moeten eerst werken en dan kunnen we die bijbelschool doen. Of dan kunnen we gaan denken om dat misschien te gaan doen. En toen ik mijn bedrijf had opgezegd en ik kwam in België wonen, toen heb ik een hele tijd gesolliciteerd. En voor banen op het gebied van communicatie, op administratie. En ik kwam de hele tijd, of een aantal keren kwam ik wel door de eerste ronde. Of dan was ik met nog twee of drie kandidaten overgebleven. En uiteindelijk was ik nooit, uiteindelijk was ik de ultieme kandidaat die baan kreeg. Het was zelfs zo ver dat ik op een sollicitatiegesprek zat. En die zeiden, maak je maar geen zorgen, jij bent de kandidaat. We wachten nog even tot de baas terugkomt, dat hij dat kan goedkeuren. Maar je kunt morgen wel een mailtje verwachten dat jij het bent. En uiteindelijk vonden ze iemand anders die net iets beter Frans nog kon vinden. En dat was zoiets van, Heer, u legt dat verlangen in ons hart om een bijbelschool te gaan doen. Wij willen daarvoor gaan sparen, wij willen daarvoor gaan werken om dat te kunnen bekostigen. Maar u geeft ons precies geen baan. Wat is er hier aan de hand? En toen hadden we echt de indruk dat God zei, ik wil gewoon dat je nu het besluit neemt om die bijbelschool te gaan doen. En ik zal voorzien in de kosten daarvoor. En op het moment dat we die ommekeer hadden gemaakt, van oké, we gaan niet eerst werken en dan zullen we wel zien of er genoeg geld is voor een bijbelschool. Maar we dachten, we gaan nu het besluit nemen dat we een bijbelschool gaan doen. En God zal voorzien in die nood, in die kosten voor die bijbelschool. En we hadden dat besloten. En mijn vrouw kreeg ineens een baan als verpleegkundige. Ik kreeg een paar extra opdrachten als freelancer. En uiteindelijk was binnen no time eigenlijk de bijbelschool gefinancierd. En dat was voor ons echt zoiets van, wauw, God, u legt dat verlangen in ons hart. En ja, we willen daarin een standpunt innemen. We gaan die Bijbelschool doen. En uiteindelijk voorzag God in die noden, ook door werk en door giften van andere mensen. Wat we hieruit hebben geleerd is, als we alleen maar naar onze bankrekening hadden gekeken voordat we het besluit hadden genomen, waren wij nu nog niet op Bijbelschool geweest. En uiteindelijk ja, hebben we daar echt geleerd van dat God zei van oké, als ik iets in je hart leg, of dan mag je daar ook mij om vragen om te voorzien in die noden. Oké, we hebben het over mammon als kwade geest, maar hoe werkt dat nu eigenlijk precies? En ik zat erover na te denken, hoe kan ik dat nu eigenlijk illustreren aan de hand van of een plaatje of een verhaal? En dan kwam eigenlijk op het volgende. Mammon werkt eigenlijk als dat duiveltje wat op je schouder zit. Dat u eigenlijk zegt van, zul je niet nog harder gaan werken om nog meer pensioen te hebben? Nee, ik zou niet geven aan die personen, want wie weet heb je wel niet genoeg aan het eind van de maand. Dat soort stemmetjes, daarin herkent u de geest van mammon in uw leven. En zoals die persoon hier ook aangeeft, het is de bedoeling dat wij die stem herkennen als zijnde een geest van mammon die ons wil beïnvloeden in onze gedachten en besluiten en ons gedrag. Maar dat we daar een actief standpunt in moeten innemen en daarin moeten zeggen van nee, ik sta op Gods woord. Ik sta op wat Gods woord in mijn leven eigenlijk te zeggen heeft. 10 symptomen van mammon in ons leven. 10 praktische kenmerken waarop u de geest van mammon in uw eigen leven kunt herkennen. De eerste is bezorgdheid. En dat kunt u eigenlijk herkennen als u het herkent van ik ben onrustig en bezorgd over geld. Ik weet wel niet of we deze maand genoeg hebben om bepaalde uitgaven te doen of zo. De tweede is financieel wanbeheer. Ik weet niet waar het geld is gebleven. Als u continu het idee heeft van ik krijg 3000 euro per maand binnen of 2000 euro per maand binnen en ik weet gewoon niet waar het naartoe gaat. Dat u geen rekenschap kunt afleggen voor uzelf waar dat geld eigenlijk naartoe gaat of waar dat geld eigenlijk is gebleven. En eigenlijk is dat een soort van chaos, een geest van chaos in uw leven. En we zijn niet geroepen voor chaos in ons leven, omdat God een God is van orde en ook structuur in die zin. Derde, stelselmatig financieel tekort. Dat zegt eigenlijk, ik kom altijd geld tekort. Hoeveel geld er ook binnenkomt, hoeveel ik ook ontvang, ik kom altijd geld tekort. Dat het eigenlijk, ja, dat er een gat in uw portemonnee zit of een gat in uw broekzak. Dat het geld er aan de ene kant binnenkomt en het is er altijd uit. De vierde is verkeerde zuinigheid. Ik kan me dat niet veroorloven. En ik merk dat dit is er een die in mijn eigen leven wel, die ik wel actief zit, waar ik zelf ook wel mee worstel. Want omdat we op giften leven, andere mensen die ons steunen, dat ik soms echt wel veel moeite heb om bijvoorbeeld gewoon eens een ijsje te kopen of gewoon een nieuwe blouse. Niet omdat dat per se direct nodig is, maar gewoon omdat dat gewoon kan. Omdat dat gewoon mag. Omdat wij kinderen van God zijn, omdat we in vrijheid leven. En dat bedoel ik niet van 10 nieuwe kledingstukken per maand. Hè? Niet op het decadente af, maar soms dat ik zelf wel eens merk van gewoon een ijsje kopen van 3 euro. Dat ik denk, ja, is het nu wel nodig? Maar dan denk ik, ja, het gaat maar over een ijsje, hè, mensen. Ik bedoel, daar moet ik dan echt tegen mezelf zeggen. Van, oké, kan ik me dat wel veroorloven? Dat wordt er eigenlijk mee bedoeld met verkeerde zuinigheid. Impulsief koopgedrag. Ik kan zo'n koopje toch niet laten liggen. En dan zie je hier een vrouw die denkt, ik moet dit gewoon kopen. Een boek, hoe te stoppen met impuls aankopen. Dat je het idee hebt dat het koopje jou bijna koopt. Of dat je in de zolder bent en zegt, ja maar het is nu 80% afgeprijsd. Ik kan dat niet laten liggen. Heb ik het nodig? Niet echt. Kan ik het direct gebruiken? Niet echt, maar het is maar goed om dat te hebben. Hè? Dat is een gedachte die daarachter zit. Dat het koopje haast zegt, ik word nu door u gekocht. Dat het koopje eigenlijk of een product of een bepaalde dienst bepaalt of u dat koopt of niet. Gierigheid. Ik kan mijn tienden echt niet missen. Of ik kan eigenlijk, als iemand u vraagt om een bepaalde kleine lening te doen of 10 euro te lenen voor het een of het ander, dat u echt zoiets heeft van, ja nee, ik heb dat zelf nodig. En natuurlijk, elke portemonnee is anders, elk huishouden is anders. Dat is niet de bedoeling, maar dat u herkent van dat u het misschien wel kunt missen, maar dat u eigenlijk uit angst zoiets heeft van, nee, het is mijn geld en ik wil dat niet geven aan andere mensen. Hebzucht. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Dat als u wordt uitgedaagd om voor extra bonussen te werken bijvoorbeeld, of een mogelijkheid, of gokken heeft daar ook eigenlijk mee te maken, om geld in te zetten, om daar bijvoorbeeld meer geld voor terug te krijgen, dat u dat herkent bij uzelf van, oh, alleen maar meer, het accumuleren van geld wordt hier eigenlijk mee bedoeld. Nummer 8, ontevredenheid. Anderen hebben meer dan ik, dat is oneerlijk. Als u bijvoorbeeld over de heg van de buurman kijkt en hij zegt, oh, die heeft weer een mooie nieuwe gasmachine gekocht of een mooie nieuwe auto. Of u weet dat uw buurman of uw collega heeft een grote erfenis gekregen bijvoorbeeld. Dat u jaloers bent op de hoeveelheid geld die andere persoon heeft bijvoorbeeld. Ontevredenheid is een hele, ja, herkenbare factor in dat geheel. Gebondenheid aan schulden. Ik kan het niet meer terugbetalen. Daar zijn de creditcardmaatschappijen natuurlijk helemaal fier op. Want eigenlijk, als u een schuld heeft, dan heeft de schuldeiser bepaald, heeft eigenlijk een deel inspraak in uw leven, wat u met uw geld en bezittingen eigenlijk doet. En dat wordt er eigenlijk bedoeld met de gebondenheid aan schulden. Dat u, dat zoals het hier ook staat, dat u een bepaalde vrijheid mist omdat u een bepaalde schuld nog moet afbetalen. Op dit moment is er een grote discussie gaande in Nederland over het leenstelsel en de studiefinanciering bij studenten in Nederland. En dat het wordt uitgenodigd om dat er eigenlijk geen studiefinanciering meer wordt gegeven. Maar dat het op basis van lenen is. Dus het is geen gift meer, de basisbeurs in Nederland, maar het zal een lening worden. En ik denk dat dat een slechte trend is om eerst, voordat je ook maar een euro hebt verdiend, zeg maar, nadat je van je studie afkomt, dat je al met 20.000 euro studieschuld zit. En een verhaal daarvan is dat ik, toen ik nog in Enschede studeerde, dat ik een keer op kerstavond bij de voedselbank was ik aan het helpen om voedsel uit te delen bij de voedselbank. En daar kwam iemand, ik raakte in gesprek met iemand, een student, die had bedrijfskunde gedaan. En die had een goede baan gehad. Maar vervolgens ontslagen en vervolgens kwam hij nergens meer aan de bak. En die zat in een neerwaartse spiraal en die zat aan de alcohol en nog een aantal andere nare dingen. En dat was een slim figuur, hè, met werkervaring. En die kwam nu bij de voedselbank zijn voedsel halen. Hè. Gewoon een universitair geschoold iemand. Ja, een verkeerde afslag genomen met drankmisbruik en door werkloosheid. En vervolgens in een neerwaartse spiraal. En de schuldeisers hadden nu de macht over hoe hij zijn leven nu in zou delen. Hè? Dus dat was wel een verhaal wat echt dit ook echt illustreert. En de laatste is overschatting van de macht van het geld. Met geld krijg ik alles voor elkaar. En zoals u ziet op het plaatje, hè, dat veel geld plus nog meer geld is geluk. En uiteindelijk zegt God dat wij niet door geld gelukkig zullen worden, maar door een relatie met Hem. Doordat wij zijn gered door zijn genade, dat maakt ons gelukkig. En ik zeg soms zelf ook wel eens, geld is wel handig, hè, om gewoon dingen te kunnen kopen. Wij leven in een maatschappij waar geld wel een bepaalde rol heeft, Maar we moeten dat ook weer niet overschatten en daar ook een stuk geestelijk welzijn aan vastkoppelen. Mijn vraag aan u is, herkent u een aantal van deze dingen in uw leven? Herkent u een aantal elementen waarin u zoiets heeft van, ja, daarin heeft de geest van Mammon eigenlijk wel een bepaalde invloed in mijn leven, op de manier waarop ik keuzes maak, op de manier waarop ik over dingen denk, op de manier waarom ik, hoe ik met mijn geld omga. En mijn vraag aan u is om gewoon eens een paar minuten erover na te denken en met uw buurman of buurvrouw er even over te hebben, of u bepaalde dingen herkent, of u bepaalde dingen ziet in uw eigen leven en of dat misschien bij uw buurman of buurvrouw ook het geval is. Dus mijn vraag is om gewoon even naar uw buurman of buurvrouw te keren en gewoon om dat lijstje, het staat op uw handout, om dat eens door te kijken en gewoon een paar minuten daarover te spreken met elkaar of u bepaalde dingen herkent. En dan zullen we daar zo even over spreken, degene die er al iets over willen delen.